Goed, ik ben vandaag een beetje Touring Wegenhulp. Achille was uitgevallen. Hè. En ziek worden, daar kies je niet voor. Dat overkomt je. Zolang dat we hier in dit lichaam zijn op deze aarde, is er lijden, zijn er problemen, is er ook ziekte. En dan staan we op de reservebank. En ik had eigenlijk een beetje aangevoeld. Je moet altijd een zorgen dat je een prediking op voorhand hebt voor noodscenario's. En toen we het vernamen vrijdag, is het heel moeilijk om in het allerlaatste nog een vervangprediker te vinden. Dus springen we een beetje in de bres. Dus wat je vandaag krijgt, is eigenlijk wat ik op mijn hart had voor in juni te brengen. Maar geen nood. In de paasvakantie zal ik dan een nieuwe voorbereiden voor jullie. Vandaag ga ik een onderwerp behandelen die nogal gevoelig ligt bij veel mensen. Ik bij alle mensen. Het aspect geld en rijkdom. En de titel heb ik gekozen, Verzamel schatten in de hemel. Best is het oordeel van God over rijkdom en geld aan bod te laten komen via zijn eigen woorden. Het strafste vind ik zelf de woorden van Jezus. Hij sprak altijd de waarheid. En daar zie je een aantal verhelderende inzichten die revolutionair waren op het moment dat Jezus op aarde liep. Maar zijn woorden zijn universeel en ze zullen nooit sterven. Het is voor altijd geldig. We gaan eventjes naar Matteüs 6, versen 19 tot 21. En daar lezen we, ik heb genomen uit de HSV-vertaling. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, dan daar zal ook uw hart zijn. Als je een tijdje met God leert wandelen, Christus leert kennen in een relatie, dan merk je ook in het Oude Testament, zie je dat keer op keer, dat God enorm veel waarde acht aan de relatie. God is iemand van een relatie. Het is een persoon en hij wil een liefdesrelatie, een vertrouwensrelatie, met elk van jullie eigenlijk. Hij is minder, content eigenlijk offers te gaan brengen die nu niet uit het hart komen. Het centrale woordje vind ik heel belangrijk. Het gaat over uw hart. Het hart is niet die pomp die we hebben in onze borstkas, die dat bloed rondpompt. Het hart, als je kijkt naar de Hebreeuwse betekenis, is de kern van je wezen. De unieke creatie die God gemaakt heeft, dat is uw hart. Wie ben jij in de zuiverste persoon? Als je alles zou afpellen van een ui, als de pelletjes afdoen, wie ben jij in de kern? En dat ziet God heel helder. God geeft een zuiver blik op uw hart. En het is dat hart die belangrijk is. En later gaan we zien hoe dat het hart ook gekoppeld is aan het aspect geld en rijkdom. Als we eerlijk zijn, het leven van een christen, dat is niet altijd spectaculair. Dus het koninkrijk en zijn gerechtigheid zit soms in heel kleine dingen. Ik ga er enkele opsommen. Misschien ga je ze herkennen. Iemand die het moeilijk heeft, bemoedigen en troosten. Mensen, je weet het, ze zijn ziek of ze het niet meer zitten. Wie dan ook, je brengt dat verlossende telefoontje. En nadien leeft die mens weer op, ziet weer zitten. Dat hart onder de riem. Heel eenvoudig. Kun je daar een bedrag tegenover zetten? Nee, maar het kan het verschil maken. Er zijn gevallen gekend van mensen die op punt stonden om zelfmoord te plegen. En dan komt er plots een telefoon of een gesprek, plots, waar die mens tot inkeer komt. Ooit de getuigenis heb ik van mijn eigen vader vernomen. Hij werkte voor Touring Wegenhulp. En die heeft letterlijk een keer iemand, hij had gezien staan, hij stond op de brug om te springen, om zelfmoord te plegen. Hij is er naartoe gegaan, heeft beginnen spreken en heeft die mens tot inkeer gebracht. Blijven spreken ermee. En die heeft dus uiteindelijk op die dag geen zelfmoord gepleegd. Mensen kunnen diep zijn. helemaal gebroken en alleen. En dat soms doen dat te weinig. Ik bellen naar die broer en die zuster. Hè, we hebben toch zo druk om hem te steunen. Doe dat. Vanuit het hart. Blijdschap. Er is niets aanstekelijker iemand die blijdschap rondspreidt. En een christen zou dat doen. Wij zouden de mensen moeten zijn met de hoogste blijdschap. De christenen. Zijn we dat altijd. We zouden letterlijk de zonnetjes in huis moeten zijn. Waar dat je ook komt, zelfs zonder dat je mond open doet. Je hebt de geest in jou. Hij zet de atmosfeer van de hemel klaar. Weet je dat? Besef je dat jij de atmosfeer van de hemel daar binnenbrengt? Ik doe dat soms bewust met de collega's. Die zitten met zo'n hoofd van zorgen. Een agenda die je niet kunt overkijken. En dan kom ik binnen, 's morgens vroeg. Goedemorgen, collega's. En die denken, die zijn me kwijt. Maar oké, de glimlach komt al eventjes op de lippen. Van eventjes de zorgen vergeten. Ik heb er ooit meegemaakt dat een trein was. Dat was de vroegste trein. Dat was na 6 uur. En dan kwam er zo'n vrolijke conducteur. En heel vrolijk. En heel die wagon vulde zich met blijdschap. Omdat die man eigenlijk aan het fluiten was. En zijn werk gewoon graag deed. Dus u kunt het verschil maken als ze in zak en as zitten. Door daar gewoon te zijn. En misschien te spreken. Maar het hoeft geen spreken te zijn. Hoe krachtig kan het zijn als je iemand zijn hand vastpakt. Of een schouderklop. Zonder een woord te zeggen. Hier ben ik. En je moet er niet alleen door. Mensen die erg ziek zijn, kunnen dat appreciëren dat je aan het ziektebed bent en die hand gewoon vastpakt. Ik ben bij jou. Ik laat je niet los. Vrede ook. Christenen zijn vredebrengers, horen dat ook te zijn. En dat kunnen we soms door vergeving te schenken. Door situaties die eindeloos veretterd zijn, we vergeven. Niet dan akkoord zijn met het gedrag, maar vergeving is de weg tot vrijheid. En Jezus stelde dat heel zwaar aan. Het zit zelfs in onze Vader in het gebed. Als jij niet van harte zult vergeven, dan gaat mijn Vader het ook niet doen. En er wordt ons soms het een en het ander aangedaan in het leven, waarin we verhard zijn en niet met mij. En wie denkt hij dat hij wel is? Maar uiteindelijk is dat bittere hal een wortel. En dat kun je maar genezen door te vergeven. Misschien heb ik gemakkelijk praten, maar ik kan me voorstellen de oorlogssituaties in Oekraïne. Mensen die verkracht worden, gemarteld, gedood. Dat vergeven dan super moeilijk wordt. Ik denk dat het gewoon niet kan zonder de hulp van de Heilige Geest in zo'n omstandigheden. Maar het is noodzakelijk, het is de weg tot vrijheid. Christenen hebben ook een liefde voor waarheid te hebben. Vertrouwen hebben, hoop. Steeds klaar om te helpen. Maar het vertaalt zich ook nog in iets anders. De relatie met God, je dagelijkse stille tijd, dagelijks, 7 op 7. Zoals een pitbull, niet loslaten en God zoeken. En de een is een ochtendmens, de ander is een avondmens. Zoek voor jezelf de tijd dat je best tot God komt. En misschien geloof je dat niet, God kijkt daar naar uit. Hij staat al op de uitkijk. Ik merk dat ook. 'S morgens voel ik dat trekken aan mijn hart, figuurlijk. Van, hij roept, de Vader roept. Ik heb dat nodig om weer de dag door te komen. Om weer de bagger van de wereld aan te kunnen. Om het wat er ook op ons pad komt aan te kunnen. Ik heb die tijd met God nodig. Je ziet dat ook bij Jezus. Die ging regelmatig heel de nacht, heel vroeg, voor het licht werd. Gewoon op de berg op. En dan wilde hij niemand rond hem. Het was tussen hem en zijn Vader. En hij had dat nodig. Van ene keer dat hij in zijn volle bediening stond, liet men hem niet meer los. Ene keer dat men zag dat hij mirakels deed, de meesten kwamen ook soms voor hun buik te vullen. Dus we zien dus die miraculeuze delingen van dat brood en zo. En het staat ook in de schrift dat hij zegt, dat er gezegd wordt, hij kwam ze gewoon terug omdat ze eten kregen van hem, de hongeren. Ze kwamen eigenlijk niet om hem, maar ze kwamen omwille van het eten. De reden is, waarom gaan we naar God? Lofprijs, dankzegging, wat wij hier doen. Een gemeenschap vormen, het goede doen. Een hart hebben voor Jezus. Het zijn allemaal kleine dingen die niet spectaculair zijn voor het nieuws en voor de wereld. Wij komen niet in het nieuws. We komen niet op focus. Hoeveel van die eenvoudige dingen die toch revolutionair zijn in de levens van elkaar, komen gewoon in het nieuws. Je moet ze gaan zoeken. Die daden die echt het leven kunnen veranderen. Jezus stelt het heel cru eigenlijk. En dat deed hij heel graag. In de Joodse traditie en het onderwijs heb je dat heel duidelijk, het uitvergroten van contrasten. Zodanig dat je als mens een keuze moet maken. En de keuze dat je van Jezus gaat hebben verschillende keer, je kiest voor God of de mammon. Je kiest voor rijkdom, wereldsucces, of je kiest voor God. En een tweede dat hij gaat uitvergroten is, je hebt geloof en vertrouwen, of je laat je leiden door zorgen. En het is een dagelijkse strijd. Laten we daar eerlijk over zijn. Het probleem is, die schatten verzamelen in de hemel. Ik weet niet hoe dat jullie reizen. Maar normaal wordt er verondersteld dat je wat voorbereidt. Dat je de koffer, de valies gaat pakken. Doen jullie dat ook? Zijn jullie de valies aan het pakken voor je hemelse reis? Want je gaat een eeuwigheid vertoeven. En onze eindbestemming is niet de hemel. Dat is een tussenstation. Uw eindbestemming is de aarde. De nieuwe hemel en aarde. De mens is gecreëerd voor de aarde. Altijd al geweest. Dus het scheppingsverhaal is zo gestart. En zo zullen we ook eindigen. Maar er is verschil. Wat stop je in die valies? Het materiële niet. Dat doe je niet mee. Dat weet je. Maar wat zit er in die valies? Uw goede daden. Vanuit het hart. Je geestelijke rijkdom dat je verzameld hebt. De relatie met Jezus. Je stille tijd. De zegeningen, ontelbare zegeningen die jij betekende in de tijd dat je rondhuppelde. Jullie gaan allemaal 100 jaar worden. Ik zie dat niet. Oh. Allemaal 100 jaar worden. Maar eigenlijk is het de realiteit dat jullie eeuwig zullen leven. Dit jasje dat je nu herkent als het lichaam wordt uitgedaan bij het sterven. En we gaan naar een opstandingslichaam. Een opstandingslichaam die niet meer aangetast kan worden door zonden enzovoort. En de schrift maakt duidelijk, als ze ooit in de hemel gaan komen en later op de nieuwe hemel aanwerken, dat we elkaar feilloos gaan herkennen. Ik heb daar dikwijls over nagedacht. Mij gaan ze direct niet herkennen, want ik had vroeger heel veel haar en ze gaan iemand zoeken zonder haar. Het is de Frankie, zo'n kop met krullen. We gaan elkaar herkennen. Hoe weten we dat? De schrift staat het en ik geloof het dat we elkaar in de kern het hart gaan herkennen. Dat is mijn onkel. Dat is die buur dat ik tegen geëvangeliseerd heb. Oh, dat is die leraar uit de lagere school. Dat gaat ze feilloos herkennen. In de hemel, door de geest, ga je elkaar herkennen. Jezus hield daarvan contrasten. En wat Jezus voornamelijk in contrast zette, denk daar een keer over na. Jullie gaan allemaal 100 jaar worden. Maar als je dat op een schaal aanduidt van de eeuwigheid, is dat niets. 100 jaar in de eeuwigheid, moet dat maar een keer doen, een latje nemen. En 100 jaar is gelijk aan een centimeter. Hoe ver dat je dan door moet trekken om oneindig? Oneindig, je gaat nooit stoppen. En een mens is een raar wezen. Hij wil alles in dit kleine leventje, die 100 jaar, eruit persen. En daarvoor gaat hij soms over lijken. Waar Jezus voor waarschuwt, omdat Jezus, hij was ook God. En God ziet alles vanuit de blik van de eeuwigheid. Dan zegt Jezus, pas op wat je met die korte tijd op aarde gaat doen. Pas op. Wat ga je dienen? Wat ga je doen met je hart? Je gaat het moeten voorstellen en je moet het doen als christen. Ooit kom je voor de troon van Christus. Als je wedergeboren niet voor het oordeel, maar gaat er een gemoedelijk gesprek zijn. De schepper met jou. En vragen die hij zeker zal stellen is, wat heb je gedaan met mijn woord, Frankie? Wat heb je gedaan met mijn woord? Heb je getuigd? Heb je het uitgedragen? Het is zelfs onze plicht. Kijk naar Matthäus, de grote opdracht. We zijn verplicht om te getuigen. En diegenen tot bekering komen ook tot de dood, hun doop toe te laten. Je gaat ook vragen, wat heb je gedaan met de middelen dat ik u gegeven heb? Uw talenten en het geld, wat heb je daarmee gedaan? En wat heb je ook met mijn liefde gedaan? De liefde dat ik u geschonken heb je dat uitgespreid. Zolang dat uw liefde en uw inspanning bleef tot uw eigen gezin en uw eigen kinderen, heb je het niet goed begrepen. Je moet als christen een verschil maken met de goddelozen. De mensen in de wereld zorgen ook voor hun kinderen en kleinkinderen en familie. Ze doen dat ook. Maar Jezus vraagt om dat meer te doen. Wat heb je meer gedaan voor anderen? Dat is een heel belangrijke. God en de mammon. De korte tijd dat je rondhuppelt en versus de eeuwigheid. En we kijken even naar de weg die we moeten gaan. Ik heb soms wel problemen met het woordje christenen en heel veel mensen, omdat het woordje christen zo vermengd is. Voor degenen die willen evangeliseren met moslims, gebruik best het woordje christen niet. Ook bij joden niet. Er zit daar een heel reukje aan. Christen wordt gerelateerd aan veel aan wat we op ons kerfstok hebben. Vervolging, machtsmisbruik. We moeten niet zeggen wat we met het Joodse volk gedaan hebben en wat we in naam van de kerk gedaan hebben. Voor mij is belangrijker volgeling of discipel zijn van Jezus en niet christen. Veel mensen die zogenaamd geloven zeggen ik ben christen, maar dat geloof is leeg, stelt niets voor. Dus het woord christen is voor mij beladen. Ik heb liever het woordje discipel. Jezus zocht dus geen kerkgangers, maar discipelen. En we gaan eventjes kijken naar een aantal tips dat hij mee heeft voor jou. Marcus 8, 34 tot 37. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als gij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Hier raakt Jezus echt de kern van ons leven aan. En weer dat contrast. Als je alles wilt persen uit die 100 jaar dat je rondhuppelt en het daarvan verwacht, dan zegt Jezus letterlijk, je zult je leven verliezen, want je bent niet klaar voor de eeuwigheid in het koninkrijk. We moeten eerlijk zijn, 99% van de Vlamingen, de Belgen, de wereld leeft zo. We leven maar 1 keer en je moet er alles uithalen dat er is. Als ik maar. Dat is de boodschap van de wereld, continu. En ze gaan over lijken en er zijn ook goede mensen. Er is gelukkig veel goedheid in de mensheid. De vluchtelingen uit Oekraïne zullen uitvoerig geholpen worden. We zijn ook mensen, we hebben allemaal goedheid. We hebben allemaal een stuk van die schepper in ons. Maar hier gaat het over het gevaar dat je gaat hebben. Als je dus dit ene leventje wil vastpakken en er alles uitpersen. Jezus zegt, als je daarentegen voor mij aan het verliezen bent, zelfs zou sterven, of voor het evangelie, voor de waarheid, dan ga ik u zeker belonen. Ben hij meer dan welkom in de hemel. Maar wat hij vraagt, 3 taken, en ze zijn zo moeilijk. Iedereen gaat er tot zijn dood mee worstelen, die 3 kleine opdrachten. Kijk een naar die eerste zin. Je kunt daar eigenlijk uren over prediken, over die eerste. Jezus zegt, als je mij wil volgen, moet je jezelf verloochenen. Dus wat ik wil zeggen, stop de keer met alles te plannen. Stop de keer van op je eigen troontje te zitten. Stop de keer de dingen te willen veranderen dat je niet kunt veranderen. Vertrouw de keer op die hogere macht. Er is nog een vader die over alles beschikt. Dus elke vorm van zelfcontrole, alles willen regelen. Het is ook gekoppeld aan angst. Hè. Mensen die alles willen regelen, zitten daar een angst in. Hè. Als ik dat niet doe, gaat dat gebeuren. Wat Jezus eigenlijk vraagt, is dat je leert afhankelijk te zijn van een hogere macht. De Vader, de hemel. Zichzelf verloochenen. Mensen interpreteren dat soms dat ze zichzelf niet meer mogen zijn. Hè? Dat ze zich moeten wegcijferen en als het ware een vloermat worden. Iedereen kan daarmee doen als wil. Dat is niet de boodschap. Zichzelf verloochenen is uw aardse rol niet op de troon te zetten. Maar weten, Jezus, ik heb je nodig. Elke dag. Zien, snappen wie die Messias is, die u gered heeft, wie is hij. Dus je daaraan onderwerping. De reden waarom dat zo moeilijk gaat bij bekeringen, ook bij veel mensen, en is dus die trots moet gebroken worden, de knie moet buigen voor God. En het is daar dat het schoentje wringt. We willen niet van die troon. En daar is het ook in de begonnen, in de hof van Eden met Satan, die dus Adam en Eva opfokte om niet voor God te kiezen en de knie niet te buigen. Daar is mee begonnen en daar gaat het ook mee eindigen. Die trots zal gebroken worden. En wat zeggen we? Elke knie zal buigen voor Jezus. En het zal zo zijn. Ja. Tweede, de mens aangenomen, dat moet je zeker niet opnieuw brengen van 8 uur. Je moet je kruis opnemen. Dat betekent dat er lijden zal zijn, zorgen, pijn en uiteindelijk ook die fysieke dood. Denken een christen te zijn en een discipel te zijn zonder problemen. Een vakantieleventje, een kermisleventje, dat geeft Jezus nooit of te nimmer. Het is beloofd. Kijk naar zijn discipelen. 11 van de 12 zijn met de dood. Doodgemarteld eigenlijk. Zijn 12 discipelen. Laat zei Katrien ook iets onthullend. Open Doors is een organisatie die dus opkomt voor de christenen wereldwijd en die meldt waar dat de christenen nu, 2022, elk jaar vervolgd worden. Het was Noord-Korea. En de mensen waren klaar om een dienst te houden, waarschijnlijk in de catacomben, om een eredienst te houden. De veiligheidsdiensten hebben ze betrapt en ze hebben ze ter plaatse geëxecuteerd. Dit weekend gebeurt. Dus vandaag worden Afrika en de landen, als je daar uitkomt voor christen of zelfs samenkomt, kun je het voorstellen. We zijn hier nu samen, ze komen hier met de wapenbrigade en ze komen ons allemaal terechtstellen. Dit is de realiteit nu, 2022. Als je denkt dat christenvervolging iets is van de Romeinse keizers en zo, het is nu. Je moet maar even kijken wat Open Doors naar buiten brengt. En de landen in de wereld waar er christenen vervolgd worden, in een kaart gaat kijken, dan grijpt het naar uw keel. Van, oei, het is niet zo veilig om christen te zijn. En ook zegt Jezus, als je volhoudt en met de dood in de ogen mij niet ontkent, ik ken je wel en ik ken je offer. En je zult leven. En dan de moeilijkste, omdat Jezus eigenlijk volmaakt was, hem volgen. Dus zijn woorden te hard te nemen en dan proberen, een goede reflex is als je een probleem hebt in een bepaalde situatie. Jezus, wat zou jij hiermee doen? Dus laat hem spreken tot je hart. En wat Jezus hieruit vergoedt, zijn de 2 soorten levens. Het korte aardse leven waarin dan we alles proberen uit te persen. Jezus zegt, dat ga je sowieso verliezen. Maar je kunt niet meedoen in de kist, in de graf. Je moet gaan voor dat eeuwige leven. En de beste, kortste manier zonder veel miserie is mij te volgen en de waarheid te geloven. Mij en het evangelie. Ook een belangrijk iets als het over geld en rijkdom gaat, is ook over uw eigen lijf. Besef dat je in essentie en waarheid niet de eigenaar bent van jouw ziel, nog jouw leven, nog jouw lichaam. Dat is niet van jou. We kennen het allemaal. Hè? In de wereld zeg je, Katrien is mijn echtgenote. God zegt, nee, Frankie. Dit zijn mijn kinderen. Dit zijn mijn kleinkinderen. En uw hart loopt vol met trots. Hè? Kijk naar mijn kinderen. Nee, zegt God. Dit is mijn auto. Dit is mijn huis. Dat zijn mijn diploma's. Dit is mijn titel. En God schudt met zijn hoofd. Waarom? Omdat het woordje mijn en jou niet bestaat in de hemel. Er is geen bezittelijk voornaamwoord. Mijn moet je schrappen. Als je naar de kern van de waarheid komt. Alles komt uit de handen van God. Ja, Frankie, ik heb 40 jaar gewerkt aan dat huis afbetaald. Heb ik dat wel gedaan, hè? Nee. De waarheid is, God heeft jou de gave gegeven, de gezondheid om te gaan werken en een inkomen te verzamelen. En oké, je hebt het wijs besteed, je hebt een eigendom verzameld. Goed van jou, je hebt je talenten gebruikt, maar het komt van de Vader. Gezondheid, leven, alles is van hem. En ik dat je op die en Jezus liep zo op de aarde, hij wist, het komt allemaal van hem. En de duivel probeerde hem te verleiden. Kijk, kom ik mee, ik kan ik er alles doen. Kijk, als je jouw knie buigt voor mij, de duivel, dan ga ik u dat allemaal geven. En Jezus wist wel beter. Wat zou jij mij geven? Ik heb al alles. eigenlijk in aardse bezitting had hij niets. Het ene dat hij had, was eigenlijk de kleren dat hij aan had. Was het ene. Ja. Laten we even kijken naar Lucas, waar het letterlijk gezegd wordt. Lucas 15, hoofdstuk 12. Lucas 12, hoofdstuk 5, vers 15 en dan ook vers 31 tot 34. En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op de hoede voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Vanaf 31. Maar zoek het koninkrijk van God en al die dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het geeft uw vader begaafd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdesgave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt. In de hemelen, waar de dief niet bij komt en die niet door de mot wordt aangetast. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hart zijn. Zie, dat komt al twee keer te. Dus voor God is belangrijk het hart en wat je doet vanuit het hart. Heel belangrijk, jouw leven behoort jou niet toe. Heel de wereld roept het anders, hè? Euthanasie. Sterven, het gaat moeilijk. Ik wil beslissen wanneer ik sterf en hoe. Dat is niet bijbels. Baas in eigen buik. De dame mag beslissen of een kind aborteert. Niet oké. Okay. Ik doe toch met mijn lichaam wat ik wil. Ik ga dat ik vol zet met tattoos. Niet goed, jong. Niet goed. Je tempel, je lichaam hoort die tempel van de geest te zijn. Zorg goed voor je gezondheid. Zorg voor elkaar. Pas op met wat je doet met dat lichaam. En dat kan met te veel eten zijn, dat kan te veel alcohol zijn, dat kan pillen zijn, dat kan een slechte levensstijl zijn. Heb respect voor het lichaam dat je kreeg hebben. En er zijn bij allemaal mankementen aan, ook bij mij. Jezus waarschuwt niet voor geld en rijkdom. Moet ik goed kijken wat er staat, de eerste zin. Kijk uit en wees op de hoede voor de hebzucht. Al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort hem niet toe. Jezus klaagt niet overvloed, rijkdom of geld aan, maar wel hebzucht. In de volksmond zegt men soms, geld is het verderf van de wereld. Nee, geld is goed. Met geld kun je fantastische dingen doen. Stel je voor dat wij 0 euro hebben als collecte, wat gaan we hier dan nog doen als kerk? Geld is goed, geld mag rollen. Het gaat over de hebzucht. De niet te tomen drang om meer te bezitten. Ik denk, dat is een persoonlijke opinie. Ik denk niet dat Poetin gedreven is op dit moment door een christelijke attitude. Rusland groot maken, stoere man zijn, de leider. En Oekraïne, ze lonken een beetje naar het westen, maar ze maar een lesje gaan leren. Een heel ernstige waarschuwing voor dus uw leven richten op geld verzamelen, materialisme en een volkswijsheid. En daarom noemt men dat de volkswijsheid. Je neemt ze niet mee in het graf en dat is ook een waarheid. Je gaat het niet meenemen. Betekent niet dat je onbezonnen door het leven gaat. Je zorgt natuurlijk. Je gaat je centjes dat je hebt wijs begeren. Maar Jezus gaat ook verder. Er is ook een dief. En we weten dat dat een metafoor is voor de duivel. En het gaat niet enkel over uw materieel bezit. Want dat kan je allemaal kwijtraken. Hè? Als je een huis hebt, kan je het verliezen door een brand. Een zaak kan door een faillissement getroffen zijn. Dus materiële zaken, of je kunt een verkeersongeval hebben, zolang dat jij er maar levend uit raakt. Het voornaamste is dat jij er helemaal uit raakt. Die noten zal je wel vervangen. Jezus bekijkt het breder. Er is ook een dief, de duivel, die ook gaat voor geestelijke zaken. Opgelet. Je kan ook bestolen worden in geestelijke rijkdom. Dat is bijvoorbeeld jouw stille tijd. Je agenda ontploft, mensen zijn lastig rond jou en je krijgt nooit meer die tijd voor die stille tijd. Dat is de dief die aan het pikken is. Je kan gestolen worden in vreugde. Vreugde is iets vanuit de geest. Men kan zodanig veel zorgen op u gooien of continu. Met depressieve mensen rond jou, dat je vreugde zo aftaamt. Herken je dat? Je kwam heel goed gemist toe bij een mens, met een kring, bij familie en zo. En je gaat er helemaal leeg uit. Het is als het ware dat ze hun vuilnisbak, hun mestkar uitgieten over jou. En je voelt gewoon je gemoed zakken. En dan zeg je na 2 uur, wat was dat? Ik ben blij dat ik de vogeltjes hoor fluiten. Je hebt van die mensen die blijven zagen en klagen. En dan zakt je vreugde. Heel veel dingen, klein en groot, kunnen je blijdschap gaan stelen. Je vrede. De gemeenschap met broers en zusters. Als je het goed doet in de gemeente, voel je lekker dat er daar stoorzenders komen van verkilling en lauwheid die toeslaat. Okay. Wat ik u wil meegeven, Jezus heeft ons nooit beloofd dat we als je christen wordt, een discipel, dat je een zorgeloos leventje ging krijgen. Dat heeft hij nooit beloofd. Heeft het ook voorgeloofd, voorgeleefd. Heeft dus nooit verzamelingen zitten maken van geld. Heeft ook geen paleis laten opbouwen voor hem. Jezus heeft zelfs nooit een boek achtergelaten, want dan wist hij hoe dat we daarmee gingen omgaan. Hij ging voor de levende relatie het voorbeeld. En die korte tijd dat hij op aarde was, in bijbelstudie zeggen, theologen zeggen een 33-tal jaar, dat is kort leven, maar in die tijd leefde men niet zo lang, heeft hij dus maximum gebruikt om geestelijk de boodschap over te brengen. Rijke mensen hebben ook een probleem. Weet je dat rijkdom een enorm probleem kan zijn? Veronderstel dat je een frisse, jonge gezel bent, of een dame, en je moet nog een partner vinden, maar je is steenrijk. Dan zit je met een gigantisch probleem. Wat is het probleem? Je gaat niet weten dat de mogelijke kandidaten die zot zijn van jou, komen ze voor je geld of komen ze voor jou. De wereld is zo. Mensen die heel veel succes hebben en rijkdom hebben en succes, die trekken dus like de vliegen aan. Ja, iedereen gaat mee. Totdat ze ooit een tegenslag gaan hebben. En dan zijn plots die vrienden allemaal verdwenen. Het is aanstekelijk succes. En geen geld hebben, veel geld hebben, dat kan de ogen uitsteken. Maar het is een valkuil. Ik kan u een krasse uitspraak doen. Het ergste wat sommige mensen kunnen meemaken, is de Euromillions winnen. Dat is het ergste dat je die mensen kunt aandoen. Ja, Frankie, geld is toch wel belangrijk. Het is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Zwemmen in het geld en materie hebben dat je geen zorgen mag maken, kan ervoor zorgen dat je in een isolement komt, waar je niet meer weet, komen mensen nog omdat ze jou graag hebben of graag zien, of is het voor je centjes? Als je de Euromillions wint, en dat ze kent, dan gaan alle verzekeraars van heel België kennen. Die gaan je deur platlopen, gaan nog een beetje populair zijn. Hè? En iedereen gaat je willen inviteren. En alle politieke partijen gaan jou op de lijst willen doen en gaat zeker met je gezicht op de tv komen. En wat hij zegt zal waarheid zijn, waarom je stinkend rijk. Dus ik herhaal nog een keer het eerste wat sommige mensen kunnen meemaken, is de Euromillions winnen. Het is ergens wel eng. Jezus, hij is God, de Zoon, mens en God. Jezus bekijkt alles met de bril van de eeuwigheid en hoe dat de Vader het geschapen heeft. En hij zegt, pers u niet in die 100 jaar dat je rondhubbelt. Ik heb veel betere dingen voor u. En in de Bijbel zijn er 5 kronen of kransen verborgen voor degene die als discipel volhouden. En die gaan we bekijken. We mogen er zeker zijn, Jezus heeft ze vermeld, ze staan in de schrift, dat ze waarheid zijn. Hij is waarheid, want waarheid is geen iets. Waarheid is een persoon, is Christus. Ik ben de waarheid. Weg is ook een persoon, ik ben de weg. En leven is ook een persoon, Christus. In de Bijbel zijn er 5 kronen verborgen voor degene die voor hem kiezen. En die gaan we eventjes toelichten. De eerste is voor de rechtvaardigen. 2 Timotheus, vers 7 en 8, hoofdstuk 4. 2 Timotheus, hoofdstuk 4, 7 en 8. En je ziet, het komt uit de schrift, uit de mond, uit het hart van Paulus. En daar staat er, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. de krans van rechtvaardigheid. In de schrift staat er veel dat de ware gelovigen de rechtvaardigen worden genoemd. En door wat word je gerechtvaardigd? Door geloof, door levend geloof. Dat is de enige manier, levend geloof. Levend geloof stelt de bekering en de wedergeboorte in werking. En daardoor word je behouden. Je wordt gerechtvaardigd. Je kunt het ook gaan interpreteren als verschijnen voor een hemelse rechtbank en vrijgesproken worden van zonde, net omdat God jou aanvaard heeft. Waarom? Je gelooft in het bloedoffer van Jezus, in het offer. En dit is je redding. En Paulus omschrijft het, ook een aantal zaken die hij meegemaakt heeft aan de lijve. Paulus schreef heel veel uit zijn eigen leven. Zijn drie mensen die een persoon met de naam Stefan kennen? Stefan is afgeleid van het Griekse Stephanos. En Stephanos betekent letterlijk krans of kroon van de overwinnaar. Amai. Als je mijn hart onder riem gaat steken, je ventje, Sabrina. Stephanos. Krans, kroon van overwinnaar. En kijk even op wat Paulus gaat mikken. Hij zegt de goede strijd. Als je goed leest, strijd en goed. Paulus wist, als je Jezus gaat volgen, in deze beerput die men de wereld noemt, ga je veel strijd hebben. Dat zorgeloos leventje, vergeet dat maar. Soms wordt dat gedaan als pogingen om te evangeliseren. Als je voor Jezus kiest, komt alles in orde. Je bankrekening gaat spijzen, je gaat nooit meer ziek worden, jong. En zo van dat welvaartsevangelie. Eigenlijk is het omgekeerd. Als je geen strijd ervaren zult hebben in je leven, hapert er iets in je wandel met God. Je moet minstens de verwerping, de spot ervaren hebben. Ook de agressie. Durf je nog een keer gaan evangeliseren aan de deuren? Dan hadden, steek maar watjes in horen wat je naar je hoofd gaat krijgen. Want het is niet altijd netjes en fijn. Het is een strijd. Wandelen tot het einde is een strijd. Maar Paulus zegt, het is een goeie. Waarom? Ik kijk met de bril van die eeuwigheid. Je moet het ook tot het einde volhouden. Volhouden. Hè? Een liedje dat me heel graag zingen. Hou vol. Hou vol. Waarom moet je volhouden? Omdat het lastig gaat zijn. Je moet volhouden. Niet opgeven. En het voornaamste waar de rijkdom in zit, als je daar even naar kijkt, is het behoud van je geloof. Ook al pakken ze alles weg uit je leven, dit mag je nooit loslaten. Nooit. Nooit. Ik kan je zeggen, de mensen nu in Oekraïne, zonder elektriciteit, zonder water, zonder wat dan ook, geen eten, omringd, en elk moment kunnen doodgeschoten worden. Wat heb je nog? Waar kun je nog aan vastspreken? En er zijn er ook christenen nodig. En het ene dat je dan nog overhoudt, is elkaar, als christen, en je geloof. En dat weet je ook, sterf ik vandaag, het is winst. Want ik heb voor hem gekozen. Ik weet dat veel van ons daar niet klaar voor zijn, sterven voor Christus, maar het is realiteit nu in Oekraïne. Er zitten daar heel veel Joden, heel veel christenen, en dat is de realiteit die we nu hebben. In het Engels staat hij voor de crown of righteousness. Dat is voor alle rechtvaardigen. En het mooie in dat vers is, Paulus benadrukt, het is voor allen. Dus ook voor jullie, die rechtvaardig voor de troon van God staan. Maar een extra pluimpje voor de Stefaantjes in de wereld, Stephanos. Tweede kroon, verborgen in de schrift. De kroon van het leven. Ik heb er twee genomen, komt verschillende keer voor in de schrift. Jacobus 1:12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als gij beproefd gebleken is, zal gij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Wees niet bevreesd, Openbaringen 2:10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzacht wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen, wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Het gaat voor alle christenen, discipelen, die volhouden, ondanks wat dan ook, ziekte tegenslaan. Je geloof vasthouden en vasthouden, niet meer loslaten. Laat je geloof nooit los. Paulus was ook iemand die graag de beelden vanuit de wereld nam. Jezus deed dat ook heel graag. Als hij onderwijs gaf, was altijd op niveau van het publiek en neemt de voorbeelden uit het veld en de boer en de lucht en de vogeltjes. En Paulus doet dat ook. Heel favoriet in die tijd waar dat die evangeliseerden waren, dus het Griekse domein. En daar had je atletiekwedstrijden. We kennen allemaal de Olympische Spelen. Het was heel populair, sporten, een gezond lichaam en een gezonde geest. En hij denkt daarbij de kroning van de winnaars van atletiekwedstrijden, maar ook van keizers die overwinnen. Een kroon van het leven. Letterlijk de kroon van het eeuwig leven. Ligt klaar voor diegene die de beproeving weerstaan hebben, die volgehouden hebben, er is eeuwig leven voor hen. De derde kroon die verborgen zit in de schrift, krans, is 1 Petrus 5. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, goed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dus wat je hier krijgt is voor degenen die leiding nemen in het Koninkrijk van God, in welke gedaante ook. Je hebt de officiële, ja, de titels, de pastor, de oudste, de diaken, maar ook mensen die leiding trekken, leiding van de zanggroep, leiding van de kuisploeg, iets doen voor het koninkrijk, daar gewoon iets voor uw schouders ondersteken, wat dan ook, is er een speciale nominatie in de hemel die eeuwig is. Twee zaken, mensen die leiding hebben, moeten twee zaken doen. De kuddegoeden, dus degene die onder jou staan, en dat kan ook over je gezin gaan. Als je zegt, ik zie mijn gezin als een kudde. Misschien zijn het nu en dan een varkens, maar oké. Een kudde. Ze zijn weer in puberteit en dan wordt een varkensstal. Maar oké, ze staan onder uw hoede. Hoe ga je ze managen? De kudde. Vanuit uw hart. Maar correct. Het Engelse woordje pastor is daarvan afgeleid. Goeden van de kudde. En de tweede taak is toezicht houden. Opziener is ook een ander woord. En Paulus zegt, als je iemand leiding laat nemen in de gemeente van God, zijn er drie kenmerken waaraan ze moeten voldoen. En dan zeggen jullie gaan allemaal maar kijken. Ja, Frankie, je bent de oudste, maar een keer kijken. Hè? Check. Eerste, die mens moet dat vrijwillig doen. Wat er soms gebeurt in snel groeiende organisaties of grote organisaties, of kleine organisaties waar er nood is aan leiding, dan gaan ze iemand in het gat duwen. Zeg, hij zou nog een goede oudste zijn. Gaan wij geen voorganger worden? Dan zou iemand erin duwen. Niet doen. U vreet ook de duivel. Het is een verantwoordelijke taak en de duivel zit te wachten ook om die mens kort te wikken en ambetant te gaan doen. Het moet er vanuit het hart komen, vrijwillig. Leiding willen nemen in het koninkrijk van God, doe je dat niet omdat je genomineerd bent, omdat je het wilt doen. Je wilt het gewoon doen. Dat initiatief dat we gaan doen met de gemeente, kijk, ik wil dat trekken. Dat komt uit je hart, dat borrelt uit je hart. Doe dat alsjeblieft. Ten tweede, het moet bereidwillig zijn. Maar niet uit hebzucht, zie je? De verleiding van, oh, ik ga de titel dragen van pastor of voorganger van een megagemeente en ik ga daar rijk mee worden. En dat heb je in de States, jammer genoeg. Je hebt van die megakerken en die gasten hebben een persoonlijke jet en bodyguards en een persoonlijke tv-zender. Man, is dat de boodschap van het koninkrijk? Soms wel een probleem. Het gaat niet over geld. Er mag veel geld circuleren. Maar op het moment dat veel blijft kleven aan de vingers van de voorgangers of wie dan ook, niet goed. En het derde moet een voorbeeld zijn voor de gemeente. Dus als die kerel niet zegt wat hij doet of doet wat hij zegt, klopt er ook niets. Dan gaan we naar de volgende kroon. Dus in het Engels was dat the crown of glory. De onvergankelijke krans. 1 Korinthe 9, 24, 25. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Dus weer dat beeld van Paulus, sport, renbaan. Hè? Wij noemen dat nu de wielerkoers en zo, en voetbalwedstrijden. En dan zegt hij, opgelet in de wereld zijn dat vergankelijke kransen. Wij gaan voor de onvergankelijke krans. En hij heeft dat geschreven met dit in het achterhoofd. In Korinthe, als je het aan de kaart krijgt, heb je een landengte. Een landengte in het Grieks is isthmos. En er bestond iets in de oudheid, we kennen allemaal de Olympische Spelen, maar er bestonden ook de isthmische Spelen. En die waren ter ere van de god Poseidon. Paulus kwam daar in de tweede zendingsreis en die moest opboksen tegen die afgoderij natuurlijk. En die kende dus die wereld en hij gebruikt dus metaforen dan al die mensen kennen. En men weet geschiedkundig, vermoedelijk heeft hij verwezen naar het jaar 49 of 51 na Christus, toen de isthmische Spelen, die waren tweejaarlijks gehouden werden. En de winnaars van een bepaalde sportdiscipline, atletiek, kregen een krans van bladeren. Een krans van bladeren. En dat wist hij ook, die bladeren, na een paar dagen zijn ze rot, hè. Maar gaan ze dan opzij leggen. En hij zegt, de overwinnaarskroon die door Christus gegeven zal worden, zal niet verwelken na een paar dagen. In het Engels betekent die de incorruptible crown. Een kroon, een krans die je krijgt van Christus, omdat je de wedstrijd uitgelopen hebt, omdat je trouw geweest bent. En hij zal niet verwelken. En dan eindigen we met de laatste kroon. De kroon van blijdschap. 1 Thessalonicenzen 2, 19. 1 vers. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? Hier zien we wat de drijfveer was van Paulus. Evangeliseren tot in het graf. En dit heeft ook zijn hoofd letterlijk gekost. Stokslagen, ontberingen, mishandeld worden, honger en rijkdom, schipbreuken. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Paulus zei ook tegen mensen die zo devoot waren, zei, ik heb de littekens in mijn leven van de weg die ik gegaan heb. En hij zegt, mijn blijdschap is wetende, die tot het geloof gekomen zijn door zijn stichtingswerk, dat ze zullen staan stralen in de hemel als sterren. En vandaag had ik die gedachte. Een liedje was getroffen door lopen op het water. En die gedachte kwam bij me op. Ik verlang dat om jullie ware persoon te zien. Het hart zoals God naar jullie kijkt, waarbij dat je gaat stralen als de zon. En de schrift zegt dat je gaat stralen als de zon. Ja, en Frankie, wat steek je in die valies voor de kleding? Dames die naar een feest moeten en zo. Ja, die sakosje en zo en die schoen. De schrift staat dat je gewaad gaat hebben. Een lofgewaad. Witter dan wit. En je gaat stralen. Je gaat er eigenlijk niet kunnen naar kijken dan met een zonnebril. Ik was mijn gedacht, Heer. Ik zou graag van mijn broers en zuster nu wel zien zoals hij ziet. Als ze staan aan binnen. Dat is schitterend. Dat een zonnebril moet aan doen. Wauw, die gasten. Zo zie jij, DJ. Zo zie jij, Ferdi. Zo zie jij, Willy. Fantastisch. Wat ik u wil meegeven is, voor degenen die volhouden, die rechtvaardig zijn, die de laster, de spot, wat dan ook, verdragen hebben, die blijven getuigen zijn, wacht er heel wat beloning. Naast uw eeuwig leven, adoptie in het gezin van God, uw erfenis van de nieuwe hemel en aarde, want Jezus zegt, ik ga heen om een plaats te voor te bereiden. Jullie plaats is al vast. Waar je zult wonen op de nieuwe hemel aarde ligt vast. Je positie, autoriteit zul je krijgen. En je hebt ook een hemelse bankrekening waarop dat er gedeponeerd wordt. Alles dat je getuigd hebt, alles dat je gedaan hebt ter ere van God uit liefde, ping, ping, op de hemelse rekening. Waarom zou anders Christus zegt duidelijk, ik zal uw goede werken, wel de goede werken doorheen het vuur gaan testen, maar wat er werkelijk uit liefde gebeurd is, komt op uw hemelse rekening. En er gaat een verschil zijn van de bewoners op aarde, wat ze van invloed en macht gaan hebben. Ze zijn allemaal gered, daar gaat het niet over. Maar op de nieuwe hemel en aarde zult je provincies hebben. Er zullen stadsgouverneurs zijn. Er zullen koningen zijn die leiding zullen gaan nemen. De vraag is, wat is onze positie? Die bepaalt Christus. Maar zorg dat je niet kijkt naar die 100 jaar dat je rondgebult. Maak je geestelijke valies. En weet het beste, kom nog. Geen ziekte, geen dood, we hebben het gezongen. Kleding moet je ook geen zorgen over maken. Stralend wit. Niet aangetast door ziekte of wat dan ook. En de schrift is ook duidelijk. Het is zelfs mogelijk dat je meerdere kronen gaat krijgen. Er zijn mensen die meerdere kronen gaan krijgen. Ik wens je allemaal een kroon. En ik herhaal het nu ook in mijn wens is dat ik jou ook mag zien. Met de ogen van de geest. Zoals God nu naar jou kijkt. Schitterend als de zon. En aanbiddend. Dit was mijn boodschap voor jullie. Wees gezegend.